Goedemiddag gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Jozua 7. Het thema in deze dienst is niet bidden, maar bannen. Mededelingen namens de kerkenraad. Zoals bekend mochten we de achterlichte weken samenkomen met maximaal 30 bezoekers. We zijn dankbaar dat we vanaf vandaag weer met meer gemeenteleden en gasten mogen samenkomen. Rekening houdend met de afstandregel kunnen we ruim 200 bezoekers in de kerk ontvangen. En vanmiddag zijn dat er ruim 150. Zingen is helaas op korte termijn nog niet mogelijk. Na afloop van de dienst kunnen degenen die plaatsgenomen hebben aan de zijflanken de kerk via nooduitgangen verlaten. Volgende week 12 juli zijn de broeders en zusters van wijk 3 en 4 van harte welkom. De verruiming van het aantal bezoekers maakt het mogelijk om wat soepeler om te gaan met de wijkindeling. Als u een dienst wilt bezoeken, aarzel dan niet om u aan te melden. Ook gasten zijn van harte welkom. U kunt zich voor beide diensten aanmelden. Omdat volgende week in de middagdienst de doopbedienst zal worden, zullen we met de bezoekersaantallen rekening houden met gasten van de doophouders. U kunt zich aanmelden via de link op de zondagsbrief of via de website. De drie bestemmingen voor de collecties van vandaag zijn voor de diaconie, kerkelijke kas, in het bijzonder voor de zending en het bouwfonds. U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van collecte juli op de bankrekening van de kerk dat voor en na de dienst in beeld verschijnt en wat u ook kunt vinden in de zondagsbrief. Het is ook deze eerste zondag van de maand diaconale zondag, waarbij de diaconale opbrengst vandaag bestemd is voor Schuldhulpmaatje Nederland. Deze vereniging is erop gericht om mensen met dreigende schulden te vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden naar een schuldenvrij leven. In deze dienst zal voorbeden gedaan worden voor de mensen die betrokken zijn bij en geholpen worden door Schuldhulpmaatje. We beginnen nu de dienst door het zingen of beluisteren van Psalm 89 vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen hier in de kerk. Doen we dat met ons hart. Wellicht neuriënd thuis met hart en mond. Uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. We zijn dankbaar dat we weer met meer mensen in de kerk kunnen zijn, elkaar kunnen zien, straks wellicht buiten elkaar ook wat kunnen spreken. We mogen de Heere daar ook voor danken in deze dienst. En we zingen hem daarvoor ook de lof toe met Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Laten wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 48 het vierde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst met elkaar bidden en danken. In onze dankzegging willen we denken aan het echtpaar Kok Diepeveen van de Waterman 1. Zo op aanstaande 7 juli, aanstaande dinsdag, 55 jaar getrouwd te zijn. Wij danken ook voor het echtpaar Van Roekel Bouw van de Dorsvloer 18. Henk en Frida herdenken hun 25-jarig huwelijk aanstaande dinsdag. Wij bidden voor zuster Van Appeldoorn Diepeveen van de Vijgendam 2:17. Aanstaande dinsdag moet ze een operatie aan haar schouder ondergaan. We denken ook aan zuster Van Barneveld van Beek van de Pollux 157. Ze werd deze week opgenomen met longproblemen en uit onderzoek bleek dat ze in een vergevorderd stadium van longkanker heeft. Ze zal naar verwachting spoedig terugkeren naar huis en daar palliatieve zorg krijgen. Bidden voor broeder M. van Ree van de Tweespan 25. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede met buikklachten en er werd een beginnende longontsteking geconstateerd en er wordt ook verder onderzoek gedaan. We willen ook bidden voor de rouwdragende familie van onze zuster Engele Bos, die afgelopen vrijdag overleed in de leeftijd van 91 jaar. Laten we met elkaar bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen wij. U de heilige, de hoogverheven majesteit. En hier in uw huis mogen we weer bijeen zijn. Heren, wij danken u dat dat vandaag weer mogelijk is met meerderen dan in de afgelopen weken mogelijk was. We danken u, Heer, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, elkaar weer kunnen zien, weer bij elkaar kunnen zijn, weer iets kunnen voelen, ervaren van wat het betekent om gemeente te zijn, kerk te zijn. Want Heer, dat is meer dan dat wij ieder voor zich maar lid zijn van een bepaald instituut. U zegt in uw woord, Heer Jezus, dat de gemeente uw lichaam is. En zoals alle onderdelen van een lichaam bij elkaar horen, zo geeft u ons aan elkaar en voor elkaar. En hier in de afgelopen weken was het niet mogelijk om elkaar op deze plek dan op zondag te ontmoeten in de met de getallen die vandaag wel mogelijk zijn. En daarom danken wij u, Heren, dat u ons dat weer geeft. We hebben ontdekt dat ook dat genade is. Niet vanzelfsprekend. Niet iets waar we altijd wel vanuit kunnen gaan dat het er zal zijn en blijven. Nee, het is gave van u. En Heren, wij danken u voor de mogelijkheden die er zijn om ook nu nog en ook in de achter ons liggende weken op afstand mee te leven met de diensten hier. En wij bidden u ook, Heren, of u ook in deze dienst weer de techniek wil zegenen. En al degenen die daar ook mee bezig zijn. Wij danken u, Heren, voor hen en voor de gaven die ze daarin ook mogen inzetten ten dienste van uw gemeente. Maar Heren, bewaar ons er tegelijkertijd ook voor dat nu maatregelen worden verruimd, er meer mogelijkheden komen, dat we zo weer op het oude spoor komen te zitten. Geef ons een dankbaar hart voor het samen gemeente kunnen zijn. Heren, wij danken u voor uw trouw en uw genade. Die u ook aan ons betoond hebt in de achterliggende week. En we mogen nu ook op deze dag samenkomen hier in uw huis. En het is goed. Heren, dan mogen we ook bidden en danken voor elkaar. Wij bidden u, Heren, voor echtpaar Kok Diepeveen. Dank u wel dat ze in de aankomende week mogen herdenken 55 jaar getrouwd te zijn. U heeft in al die jaren willen geven, samen, voor elkaar en met elkaar. En wij danken u voor de zegeningen die ze van u ook in die jaren hebben mogen ontvangen. Wilt u ook hen zegenen en blijven zegenen in de tijd die komt? Ga met hen mee, Heren, de toekomst in. En wilt u hen dragen en ondersteunen en telkens opnieuw uw nabijheid doen ervaren. Heer, wij bidden u voor echtpaar Van Roepelbouw. Wij danken u dat ze in deze aankomende week 25 jaar getrouwd hopen te zijn. Heer, wat bent u goed. Wat bent u groot. Ook zij kijken met zoveel dankbaarheid terug, Heer, op de weg die ze met u mochten gaan. U was er. En Heer, wij danken u voor de zegeningen die u ook aan dit echtpaar hebt willen geven. Wees u ook bij hen. Ga met hen ook de toekomst in. Wij bidden u, Heer, voor zuster Van Appeldoorn. Wilt u meegaan in de aankomende week als ze geopereerd zal worden aan haar schouder? Geef dat de operatie een goed resultaat mag hebben, wilt u de handen van de doktoren daartoe zegenen? Dat de klachten die ze heeft ook zullen verminderen en zullen weggaan. Heer, wij bidden u voor zuster Van Barneveld. Nu ze in het ziekenhuis verblijft, daar werd opgenomen met longproblemen en vervolgens zo'n ernstige boodschap kreeg. Heer, wilt u bij haar zijn en wilt u zich over haar ontfermen? Geef, Heer, dat ze mag ervaren dat u er nu ook bent, zoals u er ook in de afgelopen tijd voor haar bent geweest. En geef, Heer, dat ze haar troost en haar kracht mag zoeken bij u, Heer Jezus Christus. Want in uw handen zijn we immers veilig. Daar is ons leven wel bewaard voor tijd en eeuwigheid. Heer, wij willen u bidden voor broeder Van Ree. Wij bidden u of u bij hem wil zijn in het ziekenhuis in Ede. Wilt u geven dat de onderzoeken die gedaan worden ook duidelijk zullen maken wat er met hem aan de hand is? En geef, Heer, dat hij weer gezondheid mag ontvangen van u. En ook weer naar huis mag terugkeren naar zijn vrouw. Heer, wees u bij hen en ondersteun hen met uw heilrijke rechterhand. Heer, wij bidden u voor de rouwdragende familie van onze zuster Engelen Bos. Heer, wij bidden u of u bij hen wil zijn. Bij Is en Nelleke Bos. Bij anderen die om haar hebben heen gestaan, ook in de laatste tijd waarin haar krachten afnamen. En als nu in deze week de begrafenis er zal zijn, Heer, gaat u dan ook mee. Geef dat daar het licht van uw woord en van uw opstanding, Heer Jezus Christus, mag vallen ook over dit sterven. Heer, wij bidden u voor anderen die een kruis van rouw en verdriet met zich meedragen. Wij bidden u voor hen die te maken hebben met ziekte, lichamelijk, psychisch. Als we te maken hebben met depressie, met burn-out. Heer, wees u dan nabij. Geef dat we onze hoop op u mogen vestigen. En schenk ons de vrede van uzelf, Heer Jezus Christus, in ons hart. Werk dat door uw geest. Heer, wij bidden u of u uw zegen wil geven bij de verkondiging van uw woord. Kom met uw Heilige Geest. Open ons hart voor wat die geest tot de gemeente zegt. Wij bidden u of u met een ieder wil zijn die een taak heeft in deze dienst. Schenk een ieder uw zegen. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Heer Jezus Christus, uw Zoon, zo bidden wij. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, afgelopen week liep ik langs onze fruitschaal. We hebben een fruitschaal op het aanrecht staan. En toen keek ik in die fruitschaal en toen zag ik iets wat ik meteen heb verholpen. Wat was er aan de hand? Ik zag een appel liggen met daarop een grote bruine plek. Die appel was rot. En ik heb hem meteen uit de fruitschaal gehaald, want in die fruitschaal lagen nog meer appels en ook ander fruit. En hoe gaat dat nou als je zo'n appel zou laten liggen, zo'n rotte appel? Nou, dan gaat hij alle andere appels en al het andere fruit ook aantasten. Dan kan dat ook zomaar rot worden. En voor je het weet is dat ook allemaal niet goed meer. Zo'n rotte appel, die moet er eigenlijk meteen uit. Want anders dan infecteert hij de rest ook. Nou, we gaan uit de Bijbel lezen, jongens en meisjes, over iemand die uit het volk van Israël gestoten wordt. Zijn naam is Achan. En dat gebeurt niet zomaar. Achan die heeft gezondigd. En nou is dat op zichzelf nog geen reden dat hij niet meer bij het volk Israël mag horen. Maar het probleem is dat Achan zijn zonde niet echt belijdt voor de Heere God. En daarom, voordat hij het zal bederven voor het hele volk, voordat ook de andere Israëlieten zullen gaan denken, nou ja, wat Achan gedaan heeft, dat kunnen wij ook wel doen. Voordat dat zou gebeuren, moet hij weg. Hij moet uit het volk gebannen worden en hij wordt zelfs gedood. Dat is wel heel erg. Maar het is dan ook heel erg wat Achan gedaan heeft. We zullen gaan luisteren naar wat dat precies is geweest. Wat heeft Achan dan gedaan? Gemeente, wij lezen uit Jozua 7. De schriftlezing is Jozua 7. En we zingen uit Psalm 49 het vierde en het zevende vers als ons antwoord op datgene wat we hier lezen. Jozua 7 is onze schriftlezing. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was, want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten, en toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, toen zei hij tegen hen, trek op en verken het land. En de mannen trokken op en verkenden Ai. En daarna keerden ze terug naar Jozua en zeiden tegen hem, laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. En toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe, maar ze sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en versloegen hen op de helling. En toen smolt het hart van het volk van angst. En het werd tot water. Toen scheurde Jozua zijn kleer. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heere tot de avond, hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd en Jozua zei, ach, Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken? Om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen. Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen. En onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Toen zei de Heere tegen Jozua, sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was. En ook gestolen en ook gelogen en ze hebben het bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover hun vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u voor morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden, totdat u de ban uit uw midden wegdoet. U moet in de ochtend per stam naar voren komen en het zal gebeuren dat de stam die de Heere aanwijst per geslacht naar voren zal komen en het geslacht dat de Heere aanwijst zal per familie naar voren komen en de familie die de Heere aanwijst zal man voor man naar voren komen. En het zal gebeuren dat hij die aangewezen wordt als schuldig aan de ban met vuur verbrand zal worden, hij en alles wat hij heeft, omdat hij het verbond van de Heere overtreden heeft en omdat hij een schandelijke daad in Israël gedaan heeft. En toen stond Jozua 's morgens vroeg op en hij liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. En toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Zarchi aan. En toen hij het geslacht van Zarchi naar voren liet komen, man voor man werd Zabdi aangewezen. En toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man werd Achan aangewezen, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. En Achan zei tot Jozua, het is waar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. En ik heb zo en zo gedaan, want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, 200 sikkel zilver en 1 goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua er bode heen die naar de tent snelde en zie het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. En ze namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten en ze wierpen het neer voor het aangezicht van de Heere. En toen nam Jozua en heel Israël met hem Achan de zoon van Zera en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat van hem was. En ze voerden die naar het dal van Achor. En Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen. En ze verbrandden hen met vuur. En ze wierpen stenen over hen en richtten een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toren varen. En daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor, tot op deze dag. Gemeente, wij antwoorden straks met Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Psalm 2, vers 6 en 7, in antwoord op de verkondiging van Gods woord. Wij letten op een tweetal versen, eigenlijk op deze hele geschiedenis uit Jozua 7, maar ik lees vers 10 en vers 19 met u. Jozua 7, vers 10, toen zei de Heere tegen Jozua: sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? En vers 19, toen zei Jozua tegen Achan: mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer. En doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. En het thema voor de preek is: niet bidden, maar bannen. Dat zijn ook de twee gedachten, twee aandachtspunten. Eerst dat niet bidden en vervolgens dat maar wel bannen. Niet bidden, maar bannen. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Begrijpt u dat nou, wat de Heer hier tegen Jozua zegt? Jozua, die zich in smeekgebed voor de Heere God heeft neergelegd. Hij ligt samen met de oudste van Israël op de grond. Voor de ark van de Heere, de ark, de zetel van God, van zijn heiligheid. En je hoort hem bidden. Het zijn eigenlijk een soort verzuchtingen. Ach, Heere, Heere. O Heer, wat zal ik zeggen? Nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten. Maar dat dan de Heere tegen Jozua zegt: sta op. Waarom ligt u met het gezicht ter aarde? Met andere woorden, Jozua, waarom ben je nou aan het bidden? Hou dan maar mee op. Had u dat gedacht, gemeente? Dat de Heere dat dus tegen je zeggen kan, kennelijk. Dat het kennelijk zo kan zijn dat de Heere God tegen ons, de kerk, zijn volk Israël, u persoonlijk, dat hij tegen je zegt: je moet nou maar eens ophouden met bidden. Want het is niet gepast. Het is niet wat je nu moet doen. Weet, het gebed, dat is de adem van je ziel. Als u leeft met de Heere God, dan weet u dat ongetwijfeld. Bidden, dat is alsof je even bij de Heere God bent. Je richt je gedachten op hem. Je denkt aan hem. Je bent even bij hem. Je verwoordt alles wat in je hart leeft. Wat in je hoofd is. En je brengt zo alles voor zijn aangezicht. Je legt alles als het ware neer voor zijn troon. De troon van zijn genade. En de Heer Jezus heeft ook gezegd dat we dat met vrijmoedigheid mogen doen. Door hem kan het met vrijmoedigheid. Je leest dat de hele Bijbel door. Dat de Heere God ons daartoe ook opwekt. He, stort voor mij uit uw ganse hart. Dat is een van de psalmen die dat ook zingt. Nou, Jozua en de oudsten doen dat. Maar dan krijgen ze dit antwoord: sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Je zou je kunnen afvragen: is het dan misschien toch zo dat de Heere God niet de hoorder is van onze gebeden? Want gemeente, dat Jozua reden heeft om te bidden, dat is wel duidelijk. Het is nog maar kort geleden dat de muren van Jericho waren gevallen. Jozua die had een bijzondere ontmoeting gehad. We hebben daar vorige week over gehoord, met die man die de bevelhebber van het hemelse leger bleek te zijn. En die was naar Jozua toegekomen om hem te bemoedigen en om ook duidelijk te maken: Jozua, de strijd die jij gaat voeren, dat is niet jouw strijd zozeer, dat is mijn strijd. Dat had de Heere tegen Jozua gezegd. En vervolgens had die man Jozua ook de instructies gegeven. Hoe dat nou allemaal moest gaan als het volk Israël Jericho zou gaan innemen. En het was een wonderlijke strategie. Want de Heere had aan Jozua gezegd: Jozua, je moet de ark voorop laten gaan. Nou ja, daarvoor uit nog 7 priesters met de ramshoorn, de shofar. Die moeten ze blazen. En jullie als volk gaan allemaal achter de ark aan. En je moet stil zijn. Je mag niks zeggen. Je hoort alleen het geluid van die ramshoorn. En dat moet je 7 dagen doen. Elke dag opnieuw rond de muren van Jericho trekken. Behalve op de 7e dag, dan moet je het 7 keer doen die dag. En Jozua en de Israëlieten hadden het gedaan. Ze hadden in geloof, in gehoorzaamheid ook, hadden ze die strategie gevolgd. In stilte trokken ze rond de stad. Weet je, toen ik het deze week nog even teruglas, toen viel me een bepaalde gelijkenis op. Misschien is dat niet helemaal, maar ik noem het toch even. Met hoe wij vandaag kerk zijn. We kunnen niet zingen in de kerkdiensten. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik vind dat buitengewoon ongemakkelijk. Als dat orgel speelt, dan wil je op een gegeven moment toch weer inzetten of zo. En dat kan niet, dat moeten we ook niet doen. En dat coronavirus, met al die beperkingen, dat kan misschien iets lijken van zo'n sterke stad met muren zoals Jericho was. Muren en poorten erin, versterkt. Een probleem dat je niet zomaar op kunt lossen. Zo heeft Jozua dat ook gezien. Jericho, dat neem je niet zomaar even in. Dat kun je niet, dat lukt je niet met je menselijke plannen en ideeën. Dat ligt in de handen van God. En ondertussen kun je soms wel je zorgen hebben. Hoe zal dat nou verder gaan? Wanneer kunnen we nou weer voluit kerk zijn en kerk houden hier op zondag? Maar wordt nou misschien ondertussen van u en mij gevraagd om nou maar te doen wat het volk Israël deed. In stilte en zonder dat je ook nog weet hoe de oplossing zal zijn, want dat wisten ze niet. Al die dagen dat ze rond Jericho trokken, moeten wij nou misschien maar gewoon in stilte achter de Heer aan. Achter de ark aan. Het van hem verwacht ook. Voor Israël was Jericho elke dag weer het middelpunt. Voor ons is het coronavirus elke dag weer het middelpunt. Het gaat er de hele tijd over. Maar de Heer was erbij. En dan maar in geloof, in vertrouwen gaan. En op de 7e dag gebeurt het wonder. Want als het volk dan voor het eerst, nadat ze 7 keer die dag rond de muren zijn gewandeld, gaat juichen, dan storten de muren van Jericho in. Het is dat juichkoor dat in geloof al vooruitgrijpt op wat er vervolgens meteen ook gebeurt. Wat ervoor zorgt dat Jericho ingenomen wordt. En als een lopend vuurtje gaat het door het land Kanaan, dat Jozua en de Israëlieten door toedoen van hun machtige God Jericho hebben ingenomen. En ze behalen een geweldige overwinning. En dan gaan de Israëlieten meteen door. Want het momentum is nou in hun voordeel. Nu moeten ze doorpakken. En het volgende plaatsje is Ai. En Jozua die stuurt verkenners uit en die komen terug. Nou ja, Ai is maar klein. Jozua, je hebt niet het hele leger nodig. 2000, 3000 man, dat is wel voldoende. En dan stuurt Jozua dat legertje op Ai af. Klein dorpje. Stelt niks voor. Maar wat gebeurt er? De Israëlieten slaan op de vlucht. De mannen van Ai weten 36 van hen te doden. En opeens lijkt dat nietige Ai een veel groter obstakel dan het machtige Jericho. Hoe kan dat? Jericho gevallen en Ai doet Israël vallen. Nou gemeente, dat is nou precies de inhoud van Jozua's gebed. Hoe kan het nou? Als hij daar voor de ark ligt met de oudsten van het volk, dan liggen de waarom-vragen op zijn lippen. Waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken om ons in de hand van de Amorieten, andere naam voor de Kanaanieten, te geven? Om ons om te brengen. Hadden we maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ja, daar was het wat veiliger. Want nu, zo is Jozua bang en dat verwoordt hij vervolgens ook. Nu zullen die Kanaanieten wel komen. Nu zullen ze niet in de verdediging zijn. Ze gaan aanvallen. Ze komen op ons af. En dan zullen ze ons, die machtige Kanaanieten, van de aardbodem wegvagen. O Heere, vers 8. Wat zal ik zeggen? Nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten. Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Ja, let u daar even op, gemeente. Het gaat Jozua niet alleen maar om zijn eigen achje. Het gaat hem ten diepste om de eer, de naam van de Heer. Als Israël wordt weggevaagd, het volk van de Heer, waar op aarde zal dan de naam van de Heer nog aanbeden worden en hoog gehouden worden? Nou, gemeente, je zou zeggen, Jozua, die heeft alle reden om zo te bidden. Mogen we het daar nou niet voor opnemen? Voor de naam van de Heer. Dat die geëerd wordt en hoog gehouden wordt. Ook in onze tijd, in onze maatschappij. Dat mogen wij toch doen. En als God het u geeft, ook met vrijmoedigheid. Dat je je niet voor het evangelie schaamt. Dat je het opneemt voor de eer van de Heer. En voor zijn koninkrijk en voor zijn zaak. Maar doet u dat? Strijdt u daarvoor? De plek waar God u gesteld heeft. Dat is een goede strijd als je die strijd strijdt. Daar mag je voor staan. Maar is dan de reactie van de Heer niet des te onbegrijpelijker? Het lijkt alsof hij het in één keer wegveegt. Sta op. Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Ja, gemeente, dat is een vraag die Jozua zich eigenlijk zelf had moeten stellen. Want inderdaad, zou de Heere nou werkelijk Jericho's muren hebben laten vallen? En hij heeft het zelf gedaan. De Israëlieten hebben niet gevochten. Die konden de stad zo binnen. De Heere streed voor hem, de bevelhebber van het leger van de Heere. Zou het nou werkelijk zo zijn dat de Heere God dat gedaan heeft en dan vervolgens dat hij ze bij Ai laat stuk lopen? Heeft Jozua dan niet zelf gehoord dat de Heere het hem had beloofd? Jozua 1. Ik ben met u. Overal waar u heen gaat. En ook erachteraan. En overal waar u heen gaat. Handel naar mijn woord. En leef naar mijn wetten. Weet je, hoe komt het dat Jozua en die oudsten nou die waarom vragen stellen aan het adres van de Heere God? En dat ze niet eerst naar zichzelf kijken. Jozua, vergeet hier die vraag te stellen. Ligt de schuld misschien bij ons, aan onze kant? Waarom kon de Heere bij Ai niet met ons zijn? Is dat misschien omdat we gezondigd hebben? Is het misschien omdat er van onze kant een grote kloof is gekomen, een obstakel, waardoor we gescheiden zijn van, ja, van zijn nabijheid en van zijn zegen? Wij zoeken zo gauw de schuld bij een ander. Hè? Wij leggen zo gemakkelijk de verantwoordelijkheid bij een ander neer. Voor dingen die misgaan. En we leggen het ook zo gemakkelijk bij de Heere God neer. Ik hoorde ooit over een echtpaar. Dat altijd als de dominee of ouderling op bezoek kwam, hun verdriet en pijn liet blijken over het afhaken van hun kinderen van de kerk. En ze vertelden er dan bij dat ze dagelijks aan hen dachten in hun gebed. Nou, dat is mooi, dat mag u doen. Maar nou bleek later dat die kinderen zo hun eigen kijk op het gebeuren hadden. Ze waren opgevoed in een geestelijk klimaat van dwang en koude liefdeloosheid. En bij hun ouders hadden ze nou nooit iets gemerkt van de vreugde van de dienst aan God. En in de gesprekken die ze met hen hadden, hadden die ouders ook nooit daarin iets van berouw of zelfs ook maar begrip getoond. Ja, gemeente, dan kun je bidden. Maar is dan je gebed wel op zijn plek? Evengoed als dat natuurlijk ook het geval is bij een echtpaar dat uit angst voor enige vorm van dwang of liefdeloosheid de kinderen maar geheel vrij heeft gelaten in alle keuzes. Waarbij hun kinderen dan God ook de rug toekeerden en dat soort kinderen vertellen dan: wij voelden nooit de noodzaak om de Heere lief te hebben. En dan kun je wel bidden: Heere, wilt u ze weer terugbrengen? Maar is dat gebed nou wel op zijn plek als het niet ook gepaard gaat met schuldbelijdenis? Jongeren, je kunt hard bidden. Of je nog een goed cijfer zult halen en toch over zult gaan en je mag erom bidden. Maar als je nou het hele jaar er met je pet naar gegooid hebt, en dan moet het aan het eind van het jaar nog even gered worden met een goede voldoende, is je gebed dan eigenlijk wel op zijn plek? Als je daar niet ook iets van berouw in toont. En je kunt bidden om een beter en een hechter en een liefdevoller huwelijk, maar als je ondertussen nou met allerlei zonden bezig bent, is je gebed wel op zijn plek? Of moet je misschien eerst breken met die zonde? Die zonde belijden. En je kunt bidden om herstel van verhoudingen in je familie, maar als ondertussen op de WhatsApp er allerlei dingen geroddeld worden onderling, is je gebed dan wel op zijn plek? Weet je, wij kunnen ook als kerk om zegen bidden voor de voortgang van Gods werk in onze gemeente. Maar als ondertussen allerlei zonden oogluikend worden toegestaan en er wordt niet ingegrepen, is ons gebed dan niet schijnheilig, hypocriet? Weet je, er wordt veel geklaagd over ongehoorde gebeden. Bidden helpt niet, hoor je dan? God luistert niet. Maar kan het zo zijn dat bidden niet het eerste is wat u moet doen? Dat u misschien eerst moet bannen, de zonde moet uitbannen? Is gebed dan niet nodig? Ja, natuurlijk wel. Bidden is onmisbaar, maar gemeente, geen gebed zonder bekering. Niemand, of nou gaat over de enkeling of over de gemeente, de kerk. Niemand die hoeft nou maar te denken: als we nou maar bidden, ja, dan komt het wel goed. Want als je gebed een alibi is voor je bekering, dan zit het fout. We mogen de Heere aanroepen in ons gebed, maar we moeten hem wel, zegt de Heer Jezus in Johannes 4, aanroepen in geest en in waarheid. In oprechtheid voor hem. Vanuit een heilige verbondenheid met hem, die gewerkt is door de geest. Geest en waarheid. Moet misschien eerst de zonde worden uitgebannen, voordat uw gebed weer voor Gods troon kan komen. Want dan komen wij tweede: niet bidden, maar dan dus wel bannen. Wat is nou eigenlijk het probleem in Israël? Nou, er ligt een ban op het volk, lezen we. Jozua en de oudsten die krijgen een geweldige aanklacht te horen in vers 11. Israël heeft gezondigd, ook hebben ze mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben ze genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen en ook gelogen, en ze hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Weet je, wat is er gebeurd? Nou, toen de muren van Jericho waren ingestort en al die Israëlieten de opdracht hadden gekregen van Jozua: nu moeten jullie de stad in. Klauter over de muren, over de puinhoop die daar ligt. En ga de stad in en neem het in. Toen was ook Achan over de muur geklauterd. En toen was hij op een gegeven moment een huis ingegaan. En wat zag hij daar? Goud, zilver en een kostbare Babylonische mantel. En in plaats van dat hij die dingen nou had gepakt en apart had gelegd en vervolgens ze naar de tabernakel had gebracht, in plaats daarvan had hij er zelf een pakketje van gemaakt, het onder zijn jas gedaan en was hij ermee naar zijn tent gegaan. En bij de tent aangekomen had hij een gat gegraven, spullen erin, zand erover, daar kraait geen haan meer naar. De Heere God had gezegd bij de inname van Jericho: alles wat jullie in Jericho vinden moet aan mij geheiligd worden. Dat is voor mij. Dat moest gebracht worden naar de tabernakel. Dat was voor de dienst van de Heer. De Israëlieten mochten zich niet zelf verrijken. Nee, Jericho als de eerste stad van het beloofde land zou worden ingenomen door de Heer. En zo was het ook gegaan. Maar dan moest deze stad ook voor de Heer zijn. Alles wat daarin is, ligt onder de ban, zo noem je dat dan. Zoals ook altijd het eerste van de oogst aan de Heere gewijd moest worden. Het eerste wat je van je opbrengst had, dat bracht je naar de tabernakel en later de tempel. Dat was voor de Heere, dat was een dankoffer. Zo moet de eerste stad van Kanaan voor de Heere zijn. Maar Achan heeft de ban gebroken. En de zonde komt nooit alleen. Want niet alleen heeft Achan dus wat voor de Heere geheiligd was weggenomen en dus ook gestolen. Hij heeft ook nog gelogen. En het was al begonnen, zo legt hij later zelf uit, met begeerte. Hij had het gezien en dacht: dat is mooi goud. Dat zilver, dat is mooi. En die mantel zo. Zou ik wel willen hebben. Nou, dan doe ik dat maar. Maar de zonde komt nooit alleen. Gaat dat zo niet? Je moet met de ene zonde de andere weer bedekken. Dan heb je dat gestolen en dan heeft Achan dat in zijn tent gegraven. En dan is er een buurman en die had het net even gezien. Joh, Achan, wat ben je allemaal aan het doen? Ah, niks bijzonders. Ik zag je met goud en zilver. Ja, dat is al vanuit Egypte. Dat hadden mijn voorouders nog meegenomen. De ene zonde bedek je de ander. En voor je het weet zit je in een web van leugens en onwaarachtigheid. Maar gemeente, de Heere ziet het. Hij weet er vanaf. Je houdt het voor hem niet verborgen. De Heere heeft de zonde van Achan gezien. En dat is maar niet een misstap. Nee, gemeente, wat Achan doet, dat raakt direct aan de heerlijkheid en de glorie en de heiligheid van God. Achan berooft God van zijn eer. Hij gebruikt de verlossing die God zelf heeft gebracht, die gebruikt hij voor zijn eigen gewin. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En daarmee maakt hij dus van de Heere God iemand die er voor hem, voor Achan moet zijn. In plaats van dat het andersom is. Dat hij de Heere zou dienen en vrezen, dat hij er voor de Heere is. Hoe is dat eigenlijk bij u, bij jou? Hoe ziet u de Heer? Is hij iemand die u eert als de heilige? Onder wiens gezag u staat? Staat hij op nummer 1? Of is hij eigenlijk iemand die uw wensen moet vervullen? Als het even kan. En als hij dat niet doet, dan heb je al die waarom-vragen meteen. Staat u zelf op nummer 1. Vindt Achan's zonde is daarom zo ernstig. En dit wat Achan gedaan heeft, dat maakt nou ook dat heel Israël de nederlaag heeft geleden. Is dat niet opmerkelijk? Iets wat de enkeling doet, Achan, bederft het voor allen. Heel het volk Israël ligt onder de ban. Voor heel het volk geldt dat de Heere niet meer met hen zal zijn. Vers 12. Ja, tenzij als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Er is nog een uitweg. Die ban, die zonde, dat moet worden weggedaan. Heilig u, zegt God. Weet je, kan dat vandaag ook? Wij kunnen over schuld en zonde vaak heel erg individueel denken. He, wie de overtreding begaan heeft, die moet er ook voor boeten. Niet iemand anders hoeft dat te doen, dat moet je dan zelf doen. Hier is het anders. Het hele volk van de Heere wordt geraakt doordat er één gezondigd heeft. En te kijken de Heere God zo ook naar de kerk, naar ons als gemeente, realiseren we ons dat de zonde van de enkeling gevolgen heeft voor het welzijn en de zegen van de gemeente. Zonde van een aard als die van Achan. Denk aan iemand die misbruik maakt van zijn positie, zijn roeping, zijn ambt in de gemeente. Voor eigen gewin. Iemand die dat wat de Heere gewijd is, ontvreemdt. Het komt voor in gemeente. En wanneer het kan blijven voortbestaan, dan zal het werk van de Heere schade worden aangebracht. Dan kan de Heere niet met de gemeente zijn. Dan moet het eerst weer heilig worden. Gemeente, als je niet op je zonde wordt aangesproken, als in een kerkelijke gemeente het allemaal maar oogluikend wordt toegelaten, dan kan het gaan als die rotte appel aan de net. Dan steekt het de rest aan. Dan wordt het op de duur geaccepteerd. En is misschien zelfs gewoon. Daarom is er ook zoiets als kerkelijke tucht. Misschien vindt u dat een heel lastig en moeilijk woord, tucht. Een beetje ouderwets woord. Maar dat is de reden. Dat we op elkaar toezien en natuurlijk liefdevol. Maar dat je ook soms de waarheid moet worden gezegd. Als je een weg gaat die niet is naar Gods woord. En dat daar ook consequenties aan kunnen zitten. Maar hier staat meer op het spel dan alleen Achans zonde. Het gaat om het heil van het volk. Het is daar de Heere om te doen. Ook als het gaat over kerkelijke tucht. Dan gaat het maar niet om dat we elkaar een beetje dwars gaan zitten. Nee, dat gaat erom dat de Heere je wil bewaren. Dat hij de gemeente ook wil bewaren. Bij zijn woord en bij zijn wet. Hij wil het volk Israël bewaren. Want hij wil niet dat hele volk zal worden aangestoken door de zonde. En daarom moet het beleden worden. Daarom moet er mee gebroken worden. Achan moet worden uitgebannen. Door het lot wordt hij aangewezen. En er is geen moment dat hij zelf naar voren stapt. Hè? Je ziet dat net zich sluiten. Eerst is het de stam Juda die wordt aangewezen door het lot. Vervolgens binnen die stam wordt Sargi aangewezen. Dan Zabdi. En uiteindelijk Achan. Maar nou is er geen moment geweest dat Achan heeft gedacht, wacht eens even. Dit gaat natuurlijk om mij. Ik heb gezondigd dat hij heeft gezegd, stop maar met het werpen van dat lot. Ik heb het gedaan. En als Jozua vervolgens tegen Achan zegt, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel me toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Ja, dan doet Achan belijdenis. Maar met die belijdenis is wel wat aan de hand. Het lijkt misschien heel open en eerlijk wat hij zegt, maar zelfs met die belijdenis probeert Achan nog de boot af te houden. Misschien dat het u opviel bij de schriftlezing. Je moet het eigenlijk zo lezen dat hier staat dat Achan opbiecht één Babylonische mantel te hebben gestolen en ook één staaf goud en 200 sikkel zilver. Er staan telwoorden. Niet een, maar één staat. Alsof Achan wil zeggen, het was er maar eentje hoor. En je ziet hem onwillekeurig kijken naar de tabernakel. Daar ligt een hele berg met goud en zilver. Allemaal van Jericho. Zou hij dan niet één mantel mogen hebben? En een beetje goud en een beetje zilver? Achan die doet alsof zijn zonde zo erg niet is. Eerst probeert hij het allemaal te verbergen. Met list en bedrog, met leugen. En als dan dat toch de zonde aan het licht komt en hij wordt aangewezen door het lot, dan vervolgens, ja dan probeert hij het allemaal maar een beetje kleiner te maken. Vanwaar al die ophef. Ja, dat zijn wij. Eerst je zonde verbergen en je leeft gewoon verder en je denkt, nou, wordt niet, daar hoor ik nooit meer wat van terug, komt wel goed. En als het dan toch gebeurt dat je ermee geconfronteerd wordt, dan zeg je, ja, nou ja, goed, ja, het was niet helemaal goed. Niet helemaal oké, maar dan maak je het kleiner. Zo erg is het toch niet wat ik heb gedaan. En je voelt misschien wel spijt. Zo van, het had anders gekund, misschien ook anders gemoeten. Maar gemeente, berouw is nog wat anders dan spijt. Dat gaat dieper. Bij berouw hoort een gebroken hart en een verslagen geest. Was er nog een uitweg geweest voor Achan? Als hij nou eerlijk en open zijn zonde had beleden. Als hij nou niet had gezegd, dat was er maar één. Maar dat hij zich in ootmoed voor God had neergebogen. En voor het volk. Met verbrokenheid. Kijk, de manier waarop iemand schuldbelijdenis doet, dat doet er dus toe. Wat je daarin hoort en proeft. En ik weet wel, daar moet je altijd mee oppassen. Want wij zijn mensen, wij kunnen elkaar ook niet in het hart kijken. Maar het zegt wel wat. Zal het niet zo zijn geweest dat er ook voor Achan en zijn familie nog uitkomst was geweest en toekomst in het volk van God? De Heere is geen God die met ons doet naar onze zonde. Had hij nou niet juist in Israël het offer gegeven in de tabernakel? Als een uitweg. Dat in plaats van dat jij zou moeten sterven, er een offerdier stierf. Dat bloed dat vloeide. Dat offerdier werd verbrand. En dan was jij vrij. Maar de Achan toont geen verbrokenheid. En daarom moet hij zijn eigen oordeel dragen. Ondanks die hartelijke uitnodiging van Jozua. Mijn zoon, zegt Jozua. Hoort u de pastor Jozua? Die wil helemaal niet dat Achan verloren gaat. Mijn zoon, kom toch terug bij de Heere. Beleid toch je zonde. Dat is wat Jozua zegt. Maar ondanks die uitnodiging probeert Achan zichzelf te handhaven. En gemeente, wie dat doet, die is reddeloos verloren. Dan sta je alleen in het oordeel van God. Achan heeft Israël in het ongeluk gestort. En daarom wordt hij gestenigd. En wordt zijn lichaam verbrand en er blijft niks van over. En hij niet alleen, ook zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen treft dit oordeel. Is dat niet een beetje erg streng? Wat kunnen zij eraan doen? Nou ja, zegt u dat niet te snel. Zijn ze niet medeplichtig? Hoe kon Achan nou alles in zijn tent verbergen? Een gat in de grond graven en al. Zonder dat zijn tentgenoten er wat van wist. Als zij er niet in bewilligd hadden, gemeente. Als zij dat ook niet hadden toegestaan, wat hun man, hun vader deed, zouden ze dan niet net als ooit de kinderen van Korach gespaard zijn gebleven voor het oordeel van God? Achan sterft. En dat is maar niet omdat hij alleen een ernstige zonde heeft begaan. Het is vooral ook omdat hij de Heere, zelfs als hij opnieuw daartoe de mogelijkheid krijgt, niet de eer geeft. En zo heel Israël in het ongeluk dreigt te storten. Als dit wordt toegestaan, dan zullen er nog veel meer het slechte voorbeeld van Achan gaan volgen. En gemeente, zo is het nou voor ons ook. Er is vergeving voor al uw zonden. En u kunt aan het oordeel van de Heere ontkomen. Hoe? Nou, door te schuilen achter het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon die aan het kruis stierf, zijn bloed gaf. En de toorn van God verbrandde hem. En dat wilde hij doen in uw en mijn plaats. Je mag schuilen achter zijn bloed, door je zonde te belijden en in verbrokenheid tot hem de toevlucht te nemen. Maar als je dat niet doet, Als je op die grote zaligheid geen acht slaat en je denkt dat je toch jezelf wel moet handhaven. Als u denkt, ach, als ik maar bid, dan komt het vast wel een keer goed. Meent u, dan gaat u verloren. Bidden zonder bekering, dat kan niet. Dan val je er buiten. Dan kom je buiten het volk van de Heere te staan, omdat je er ten diepste nooit echt onderdeel van bent geweest. Want je was niet het eigendom van de Heere Jezus Christus. Je was van jezelf. Je stond zelf op nummer 1. Laat dat toch niet uw toekomst zijn. Laat de zonde dan niet heersen, zegt Paulus. Ook niet in de gemeente. Maar geef de eer aan de Heere die alle eer toekomt. Roof het niet van hem. Maar geef het aan hem. En belijd je schuld. Ja, kom er maar mee naar Christus. En waarlijk, dan zal die u niet alsnog wegdoen. Dan is er genade en vrede. Dan zegt hij, ik voor u. Omdat u anders, net als Achan, de eeuwige dood zou sterven. Ook Achan, gemeente, had in het vooruit al kunnen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Maar hij deed het niet. U wel, jij wel. Ja, dan ben je zalig. Dan word je zalig. Kus de Zoon. Van ouds u toegezegd, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heilige God, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook een barmhartige en genadige God bent. We danken u voor het evangelie dat vanmiddag heeft geklonken. Een ernstige boodschap, Heer, waarin ons werd getoond wat er gebeurt als we ons niet bekeren. Als we niet werkelijk schuld belijden, maar onszelf willen handhaven. Heere, we willen u danken dat we ook mochten horen dat u juist ons oproept om schuld te belijden en u de eer te geven. En dat er bij u, Heer Jezus Christus, dan ook vergeving en verzoening is voor al onze zonden. Heer, als we verward zijn in een web van leugens en onwaarachtigheid, geef ons dan bekering, eerlijkheid, ten opzichte van u, ten opzichte van onze naast. Als we het hebben herkend vanmiddag, Heren, en wie herkent het niet, dat wij de zonde vaak verbergen voor u, voor anderen, dat we dan weer verder gaan en hopen dat er niks meer gebeurt, dat we er niet meer aan worden herinnerd ook. Als we er ons in hebben herkend, dat die neiging altijd weer in ons zit om ons eigen aandeel toch wel wat kleiner te maken, onze schuld toch wel wat te vergoeilijken. Heere, breng ons ervan af, want we beroven u van uw eer. En werk dan met uw geest in ons hart, zo dat we in oprechtheid zullen wandelen en dat we ook u in geest en in waarheid zullen aanbidden en ook tot u zullen bidden in geest en waarheid. Heren, daar hebben we uw geest voor nodig, maar uw geest gebruikt ook het woord en u gaf ons vanmiddag uw woord. Wij danken u, Heren, dat u dat hier in de kerk en ook thuis in vele huiskamers waar we ons ook bevinden hebt willen geven. En wij bidden u of u met ons mee wil gaan als wij straks weer van hier gaan. Als de nieuwe week weer begint, de werkweek weer aanbreekt. Heren, ga met ons mee en geef dat het begin van die week, deze dag, die we hebben doorgebracht bij de dingen van u, dan nog mag naklinken in ons hoofd en hart. En uw woord van deze dag geestelijk voedsel mag zijn waarop we kunnen teren. Heren, wij belijden u ook als kerken onze schuld, kerken in brede verband. Heren, wilt u ook ons de zonde laten zien? Als wij voor uw heilig aangezicht zouden staan, zou u dan ook niet ons aanwijzen als reden waarom u niet met uw volk kan zijn? Heren, we belijden het voor u. Wat doen wij u veel tekort als gemeente, als kerk? Als de zonde voortwoekert. Als er tijden zijn waarin er niet wordt ingegrepen. Niet werd ingegrepen. Heren, vergeef het toch. En breng ons dan weer op uw wegen van goedheid en zegen. Heren, wees met ons. Ook met de kerken in Nederland. Wij bidden u, Heren, geef ook eenheid rondom uw woord en de belijdenis. Als ook binnen onze eigen kerken er spanningen zijn. Ontferm u toch, Heer. En bekeer ons. Geef dat we ons zullen bekeren van onze zonden. Heren, wij mogen vandaag onze gave geven voor de stichting Schuldhulpmaatje. Wij danken u dat die stichting zijn werk mag doen om de nood die er is bij mensen die, waarbij de schulden zich hebben opgestapeld, om die nood te lenigen. En wij willen u bidden, Heren, of u alle vrijwilligers die daarin werkzaam zijn, wil zegenen met wijsheid en kracht. Geef dat onze gaven hen mogen helpen om dat werk ook te kunnen doen. En wij bidden u ook voor degenen die die hulp nodig hebben. En die bij deze stichting ook aankloppen en daar een plek vinden. Heren, wilt u hen ook gedenken. Geef dat ze hun leven ook weer op poten mogen zetten. En dat ze weer iets van welvaart en goedheid mogen kennen. Heren, geef dat de begeleiding daarin ook goed mag zijn. Wij willen u bidden, Heren, voor onze gemeente. Wij bidden u voor de vergadering van het moderamen van de kerkenraad morgenavond. Geef uw zegen, geef wijsheid op in alles wat ook op de kerkenraad afkomt in deze ingewikkelde tijden. Wij willen u bidden, Heren, voor de doopouders, als deze week de doopzitting zal plaatsvinden hier in de kerk. Heren, wilt u een goed moment geven van het overwegen wat de doop betekent. Heren, dat we de rijkdom daarvan mogen zien en al meer mogen zien en ons daarover mogen verwonderen. Heren, wij willen u ook danken voor de mooie afsluiting van het seizoen, voor de kinderen die er gisteren was, waarin de kinderen ook verrast werden vanuit de gemeente, met aandacht, met cadeautjes. Heren, de kinderen en de jongeren horen er immers bij. En we danken u dat we hen ook in ons midden mogen hebben. En ook vanmiddag weer in ons midden hebben. Heren, wij willen u ook bidden voor alle plannen die gemaakt worden voor het komend seizoen. Rekening houdend met alle voorzorgsmaatregelen. Wij danken u, Heren, dat het er naar uitziet dat er toch ook weer het een en ander mogelijk zal zijn. Heren, wilt u daarin ook uw geest schenken en de leiding van uw geest. Heren, wij bidden u ook voor het catechese-team dat in de aankomende week de plannen voor het komend seizoen zal bespreken. Heren, zegent u ook hen met die wijsheid van u. En wees zo met een ieder van ons, Heren. We willen uw naam loven en prijzen, want uw naam moet alle eer ontvangen. Ga met ons van hier als we weer weggaan en beveilig ons over de wegen. Vergeeft u wat niet is geweest naar uw wil in spreken en in luisteren. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij mogen het offer van onze dankbaarheid geven. We doen dat op de wijze zoals u bekend werd gemaakt via een bankoverschrijving digitaal. We willen nu tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 145, daarvan het zesde vers. En dat doen we hier in de kerk staande. dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.